Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend volgt de schriftlezing. U kunt die deze middag vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk, de versen 14 tot en met 39. Ik noem u Romeinen 8, vers 14 tot en met 39 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs.
En in ieder van u spreken in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want we zijn een hoop zalig geworden, en de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen niemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen we niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want we weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. En wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus onze Heere.
Ik hoop, gemeente, dat het nummer van de Heidelbergse catechismus dat op de borden staat een vergissing is. Want ik heb opgekregen dat ik over zondag 13 zou moeten preken. En die preek heb ik ook voorbereid. Als zondag 12 niet bepreekt is, is dat in dit geval niet zo'n heel groot gebrek. Want zondag 12 heeft een heel eigen karakter. Tekst voor de prediking dan is Romeinen 8, vers 32. Romeinen 8, vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En zoals gezegd op deze woorden en vele andere woorden van de schrift is gegrond wat we belijden in zondag 13 van onze Heidelbergse catechismus. Waarom, vraagt vraag 33, is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En het antwoord luidt dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. En vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel, van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover de woorden van onze Heidelberger catechismus. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van het woord van God en van onze belijdenis. Heere, wij komen voor de tweede keer op deze dag samen. En dat samenkomen heeft in de afgelopen maanden ook op deze zondag een heel eigen klank. We mogen dankbaar zijn dat we hier met een klein aantal uit de gemeente samen mogen zijn. En dat het een echte en wettige eredienst mag zijn. Maar we lijden eronder dat een groot deel van de gemeente hier niet aanwezig kan zijn. En toch komen we samen, al is het op een ongewone manier. Want velen zijn met deze dienst verbonden terwijl ze thuis zijn. En nu bidden we van u, Heere, laat het een echte samenkomst mogen zijn. Dat we niet alleen met de dienst verbonden zijn via de media of doordat we in de kerk zitten, maar dat er iets van het samenkomen voor uw aangezicht ervaren mag worden. Want dat kan ook thuis gebeuren. Dat kan ook gebeuren wanneer we samen met onze kinderen of misschien heel alleen via de media getuigen zijn van deze dienst. U zegt het immers. Waar mensen samenkomen in mijn naam, daar wil ik in het midden zijn. En dat kunt u ook op deze wijze gestalte geven. Want voor u en voor uw Heilige Geest is geen middel dat in het licht van uw woord gebruikt mag worden. Geen middel zonder effect. Wil u dan geven, Heere, dat wij waar we ook zijn en waar we ook zitten door uw woord worden aangesproken. Vooral omdat het deze avond mag gaan over de heerlijke namen van de Heere, Jezus Christus. Namen die vertellen wie hij is. Namen waarin ook in de uitleg van onze Heidelberger telkens een geestelijke lijn getrokken wordt naar het leven van uw kinderen. Welke vruchten die namen heel in het bijzonder hebben. Geef, Heere, dat we in de prediking de eenvoud en de wijsheid en vooral de gebondenheid aan uw woord mogen hebben om die dingen helder uit te leggen. Vooral als het gaat over de naam van de Zoon van God. Die hoogheilige naam schieten onze woorden zo tekort. Laten we dan maar stamelen. En stamelend iets zien in bewondering. Laat het ook mogen zijn in liefde en in geloof van wie u bent. En blijft tot... tot in alle eeuwigheid, Heere Jezus Christus. Open onze harten als we luisteren. Ja, geef u, Heere, dat we mogen luisteren, dat we ook ondanks alle verwarrende omstandigheden toch ook aandacht mogen hebben. We zijn zomaar afgeleid. Dat kan overal gebeuren, in de kerk, maar zeker ook thuis. Wil u onze gedachten gevangen leggen onder uw woord, zodat we horen. Maar dan toch ook wil u onder het luisteren niet alleen onze geest vervullen met de dingen van uw woord, zodat we het begrijpen, maar ook ons hart openen door de krachtige, onweerstaanbare werking van uw Heilige Geest. Opdat gesloten harten opengaan, stenen harten tot vlezen harten worden, harten die ongevoelig zijn voor uw woord, bedroefd worden over de zonde en over het gemis van u. Opdat er ruimte komt, plaats gemaakt wordt in ons hart voor het gezegende werk van u, Godzoon, onze Heere. Geef dan, Heere, dat zij die u niet kennen, ernstig en in liefde vermaand worden. Gun u ze geen rust, Heere Jezus Christus, almachtige Verlosser. Schud u ze wakker. Laat ze niet doorleven in de doodslaap van de zonde. Geef dat ze niet mogen rusten voor ze het mogen weten op goede geestelijke bijbelse gronden. Dat u ook aan hen denkt met gedachten van vrede. Dat u ook hun koning wilt zijn. Zegen uw kinderen, voor wie in deze zondag veel onderwijs ligt. Te veel eigenlijk om in een preek te behandelen. Maar geef, Heere, dat de lessen die verkondigd moeten worden, en dat bepalen wij ten diepste niet, dat bepaalt u, dat de lessen die verkondigd moeten worden ook in de prediking aan de orde komen. Leid u onze gedachten, onze woorden. Reinig onze lippen, opdat wij uw lof mogen verkondigen. Heere Jezus Christus, Godzoon. We zegen u heel de gemeente, we dragen haar aan u op, zoals we dat ook vanmorgen deden. Nu bidden we heel in het bijzonder of u midden in deze crisistijd de gemeente bijeen wilt houden. Of u ook, wanneer het gewone gemeentelijke werk bijna helemaal stil ligt, wilt geven dat er toch wegen en middelen mogen zijn dat we de onderlinge verbondenheid mogen koesteren en handhaven. Zegen de broeders van de kerkenraad met wijsheid en liefde, met genade en inzicht, om de gemeente zo goed mogelijk pastoraal te bearbeiden en biddend te letten op de noden die er kunnen zijn bij ouderen, bij eenzamen, maar ook bij jonge gezinnen met opgroeiende kinderen. Bij hen die zwaar in de moeite verkeren omdat de gevolgen van de coronacrisis hen financieel heel diep en hard raken. Heere, zegen de kerkenraad en de gemeente ook in het beroep dat uitgebracht is op onze broeder Egas uit Damwoude. U weet wat beroepen doen in de harten en in de gezinnen van pastoriebewoners, maar ook wat het doet in de gemeente waar een dominee staat. We bidden u of u onze broeder de wijsheid wilt geven en de duidelijkheid wat hij in deze kwestie van het beroep moet doen. Laat hij maar niet verder kunnen komen bij zichzelf. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan weet u de nood in het noorden van ons vaderland, in Damwoude in het bijzonder. Menselijk gesproken kan hij daar niet gemist worden. Heere, wil u aan de gemeente gedenken en ook aan de situ daar in de Friese Wouden. Maar aan de andere kant is het ook zo dat Barendrecht een grote gemeente is met heel veel ambtelijk en pastoraal werk. Ook Barendrecht kan geen dominee missen. En we leggen de nood van de gemeente voor u neer en bidden of u die nood ook op al onze harten wilt binden. Opdat het zo mag zijn, zoals de apostel het zegt als hij schrijft aan Rome, waar hij nog nooit geweest was. Ik hoop spoedig aan u geschonken te worden op uw gebeden. Heere, geef gebed en verlevendig gebed. En laat het zo mogen zijn dat de uitslag verblijdend is. Hoe? U weet het alleen. En dat kan ook rust geven. Dat we ten diepste zelf niet hoeven te beslissen. U weet wat goed is. Want uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit, al wat gij doet. Zegen u de kerken, geef u te midden van alle verwarring, dat de kerken bij elkaar mogen blijven, maar vooral dat de kerken in het spoor van uw woord mogen blijven. En wil u ook geven dat de generale synode, die nu al zo lang duurt en moeilijk vergaderen kan, ook dit jaar bijeen mag komen en de beslissingen mag nemen die genomen moeten worden. Het kan eigenlijk niet wachten. Maar laat het dan zijn in uw gunst, Heere. En bewaar onze kerken bij de eenvoud en de zuiverheid van uw getuigenis. We bidden u voor ons land en volk. We smeken u, Heere, in deze crisistijd, waarin ook een regeringscrisis is uitgebroken deze week, of u wilt geven dat onze demissionaire regering, die bezig blijft met de problematiek rondom het coronavirus, wijsheid mag ontvangen. Geef dat ze het niet van zichzelf verwachten. Niet van welke middelen in de eerste plaats dan ook. Maar dat ze de wijsheid mogen verwachten van u. Laat dat ook het gebed zijn van hen die bidden geleerd hebben. Voorbidders te zijn voor land en volk, voor overheid en onderdanen. En Heere, zou u in deze crisistijd verootmoediging willen geven. Te beginnen bij uw kerk en koninkrijk. Maar ook in de samenleving. Heere, keer weder naar ons land en volk. Ook al hebben wij het diep verzondigd. Niet alleen als samenleving, maar ook als kerk. Keer weder. God der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Heere, geef dat dat de vrucht mag zijn. Dan is het ondanks alle nood en pijn en lijden toch goed. Omdat u ons niet verlaat. En nog tot ons spreekt. En nog schudt aan de deur van ons geweten. Bekeert u tot mij. En wordt behouden. Denk aan deze wereld in nood. Die zucht onder het virus, ook onder allerlei varianten waar we de laatste tijd van horen. En waardoor de situatie nog gevaarlijker dreigt te worden. Maar ook een wereld die in alle kanten in brand staat. Uw voetstappen worden zichtbaar en hoorbaar, Heer Jezus Christus. Ze worden ook luider. In oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, aardbevingen, nu in Indonesië. En ook in politieke omwentelingen. Dat zelfs de stabiele machten in deze wereld diep verscheurd zijn. En we weten niet wat er uit dit alles voort zal komen. We leggen de nood van de wereld, ook de nood van de Verenigde Staten van Amerika, met de komende presidentsopvolging komende woensdag, in uw handen, Heere. Geef dat er geen geweldspiraal ontstaat. Geef ook dat de Verenigde Staten van Amerika, waarin delen van dat immens grote land mensen woonden die bij uw woord willen leven. Waar u ook in het verleden rijke sporen getrokken hebt van geestelijke opwekking en van bloeiend gemeentelijk en kerkelijk leven. Verlaat uw werk in de stad op de berg. Want zo werd Amerika vroeger wel genoemd. Verlaat uw werk in de stad op de berg van weleer niet. Zegen ons zo ook hier in dit kerkgebouw. Stip je op deze immens grote wereld. Daal af, Heere, met de kracht van uw woord en van uw geest. En spreek tot ons hart. Verdiend hebben we het niet. Wij moeten ons schamen voor u. Profeet zegt het. En laten we zijn belijdenis tot de onze mogen maken. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Maar bij u is de gerechtigheid. Bij u is de aanneming tot kinderen. Bij u is het geestelijk discipelschap. Het komt van u. En het brengt tot u. Heere, laat dat vanavond helder worden. En beleefd mogen worden. Niet om ons, maar enkel uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, zingen we nog uit Psalm 89. Nu het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. De rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot de eerstgeboren zoon, door al zijn broederen te eren. Psalm 89, vers 12. Psalm 102, het 16e vers, het laatste vers, zingen we samen aan het einde van de prediking na het amen. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn. Met hun zaad uw naam ter ere leven. Psalm 102, vers 16. Geliefde gemeente, opmerkelijk dat in de Bijbel nogal eens gevraagd wordt: hoe is uw naam? Dat wordt in de evangelie gevraagd aan de Heer Jezus. Dat wordt in engelenverschijningen in het Oude Testament gevraagd aan de engel. Dat wordt aan de Heere zelf gevraagd, bijvoorbeeld door Mozes als hij verschijnt voor de brandende braambos. Blijkbaar is het belangrijk dat God, Christus, de Heilige Geest, namen hebben. Waarom is dat belangrijk? Op zijn minst om twee redenen. Allereerst opdat wij hen bij hun namen kunnen aanroepen. En onze gebeden niet zomaar in het oneindige of in de ijle verte van de eeuwigheid zonder adres blijven. Wij mogen de Heere Jezus aanroepen. Wij mogen God aanroepen. Hem bij zijn naam noemen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, minstens zo belangrijk, is dat de Heere zich in zijn namen openbaart. En daarom is het goed dat we van tijd tot tijd, onder andere in de prediking van de Heidelberger Catechismus, uitvoerig stilstaan bij de belangrijkste namen van de Heere, in dit geval van de Heere Jezus Christus. Wij zeggen, met name dominees, ik ben maar eerlijk, die namen soms zo vanzelfsprekend. Ook wel eens gedachteloos, helaas. Misschien overkomt u dat ook wel eens. Maar dat is eigenlijk zonde. Want in die namen openbaart de Heere wie hij is voor verloren zondaar. Dat is aan de orde geweest toen het in zondag 11 ging over de naam Jezus. Dat is aan de orde geweest toen het in zondag 12, die hele volle zondag, ging over de naam Christus. Maar er zijn nog twee namen. Kernnamen. Die onze belijdenis noemt. En dat zijn de namen Godzoon, onze Heere. Zo luidt de oudste belijdenis van de oude kerk. Ik geloof in Jezus Christus, Godzoon, onze Heer. Het thema voor de prediking is: zijn naam is Godzoon en onze Heer. Allereerst gaat het over God de Zoon en Gods kinderen. Want u leest dat in vraag en antwoord 33... de naam Zoon van God wordt uitgelegd en onmiddellijk betrokken wordt op Gods kinderen. En in de tweede plaats God de Heere en Gods knechten. Want de naam Heere wordt uitgelegd en opnieuw onmiddellijk betrokken op de slaven, de dienstknechten van Christus. Laten we beginnen met die hoge naam. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Ja, Gods zoon. De catechismus voegt er niet zonder reden aan toe: Gods enige geboren zoon. Want als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan kunt u ook weten dat de naam Zoon van God verschillende betekenissen kan hebben. Het kan betekenis hebben dat de Heere de Vader is krachtens de schepping van de mensheid. Adam wordt in Lucas 3 bijvoorbeeld de zoon van God genoemd. Kinderen van God, zonen van God. Het gebeurt niet veel, maar het komt voor in de Bijbel dat het te maken heeft met ons geschapen leven. Je kan ook denken aan de engelen. Aan het slot van het boek Job verschijnt God en gaat spreken en spreekt ook over de engelen en noemt ze de kinderen van God of de zonen van God. Rechters worden zonen van God genoemd, Psalm 82, omdat ze met eer en majesteit en macht bekleed zijn. Ze worden ook scherp veroordeeld als ze onrecht plegen. Dat zou nog een praktische toepassing kunnen hebben in verband met heel die nare crisis van de toeslagenaffaire. Koningen worden zonen van God genoemd. We hebben gezongen uit Psalm 89. En natuurlijk, dat slaat uiteindelijk op de Heere Jezus Christus die komen zou. Maar in eerste instantie gaat het over de koning David. Wiens gestalte heen wijst naar de grote Davidszoon. De zoon van God kan in de Bijbel verschillende betekenissen hebben. Maar onze catechismus laat daarom ook het woord enig geboren zoon voorafgaan aan het woord zoon zelf. Christus is in een volstrekt bijzondere zin de zoon van God. En als we over het zoonschap van Christus, zijn enig geboren zoon zijn, samen nadenken in deze dienst, dan moeten we meteen maar weer zeggen dat het diepste geheim van wat dat is voor ons nooit te doorgronden valt. Want wat betekent het dat hij de enige geboren zoon van God is? Dat betekent niet dat hij de zoon van God geworden is. Zoals soms gedacht is in de geschiedenis van de kerk en nogal wat moderne theologen ook zeggen. Hij is de eeuwige zoon van God. Als Christus de zoon van God heet, moeten we niet in de eerste plaats denken aan de kribbe van Bethlehem. We hebben nog maar kort geleden het kerstfeest gevierd. Allang voordat het kind in de kribbe gelegd werd. En allang voordat de engelen verkondigden in de velden van Efrata, Gods zoon is geboren, was de Heere Jezus Christus er. Hij was er van eeuwigheid. Dat is in de geschiedenis van de leer van de kerk genoemd de eeuwige generatie van de zoon. Dat is een ontzaglijke moeilijke uitdrukking. Ze wordt afgeleid uit Psalm 2 en het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Wat betekent dat? Dat er voordat de Heere Jezus geboren is in Bethlehem, in de nooit begonnen eeuwigheid, een eeuwige geboorte heeft plaatsgevonden. Of een eeuwige generatie. Of een eeuwige verwekking. Hoe? Wij weten het niet. Maar de schriftgegevens tasten naar die werkelijkheid. God de Zoon van eeuwigheid, gegenereerd door de Vader. En de Heilige Geest van eeuwigheid voortgekomen uit de Vader en uit de Zoon. En verder moeten we het zwijgen ertoe doen. Maar niet over gaan filosoferen. Augustinus, die hier diepe dingen over schrijft, zegt: wij noemen de generatie van de Zoon om niet geheel te behoeven te zwijgen. En Calvijn zegt in het eerste boek van zijn institutie dat hij liever het woord generatie niet gebruikt, omdat het zo ingewikkeld is. Het is slechts een aanduiding van het heilige mysterie. Gods Zoon van eeuwigheid uit de Vader. En nu vraagt de catechismus dit: Als Christus de enige geboren zoon van God genoemd wordt. Nee, dan zegt ze niet, wat betekent dat dan? Maar ik voeg daar onmiddellijk aan toe, zo worden wij ook, waarom worden wij dan ook Gods kinderen genoemd? Dat betekent dit, dat voor onze catechismus als het uitermate praktisch geestelijke leerboek allerlei kwesties over de hoge verborgenheden van het goddelijke wezen niet het allerbelangrijkste zijn, omdat dat toch mysterieën blijven. Maar de catechismus daalt meteen af naar de betekenis van die hoge naam Gods Zoon voor de levende kerk. Nee, dat betekent niet dat we helemaal over die naam Gods Zoon hoeven te zwijgen. Dat doet de Bijbel ook niet. Maar het betekent wel het aanbiddelijke wonder dat lang voordat de wereld in aanzijn geroepen werd, lang voordat u en ik en jij begonnen te leven, dat Gods Zoon er was. En dat hij lang voordat de wereld bestond al gedachten van vrede had over een verloren wereld en naar die wereld wilde komen om verloren doemwaardige zondaren te redden en zalig te maken. En Adams kinderen, tot zijn kinderen te maken. Want dat zegt het tweede stukje van vraag en antwoord 33. Waarom worden wij dan Gods kinderen genoemd? U begrijpt, dat gaat hier over Gods kinderen in de diepe zin van het woord. De gelovigen. Mensen die wederom geboren zijn. Die heten Gods kinderen. En dan moeten we heel duidelijk maken dat de Bijbel twee accenten zet als het gaat over Gods kinderen. Het eerste is dit: een kind van God wordt je door wedergeboorte. Niet op een andere manier. Niet door redeneren. Niet door filosoferen. Niet door je verdiensten op te stapelen en zo een bepaalde status te bereiken. Niet door het lidmaatschap van een bepaalde kerk. Niet door achting die je hebt misschien bij kinderen van God. Dat zijn allemaal redenen die je niet toe doen. Het wonder van de wedergeboorte. Of zoals het staat in Johannes 3, de geboorte van boven. Kerntekst is hier Johannes 1. Als het gaat over de eeuwige Zoon van God, het woord. Dan staat daar in Johannes 1, hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben hem niet aangenomen. Israël, de wereld, heeft hem verworpen. Maar zovelen hem aangenomen hebben door het geloof, ontvangen hebben, mag je ook lezen, als hun zaligmaker, heeft hij macht gegeven, bevoegdheid gegeven, het recht gegeven om kinderen van God te worden. En dan volgt de belangrijke zin, die niet uit het bloed, uit menselijke afstamming, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dus recht om een kind van de Here te heten, dat is gegrond in het wonder van de wedergeboorte. De schrift is duidelijk. Maar weet je dat nou altijd als je wederom geboren wordt? U zegt misschien, dominee, ik heb wel eens een preek gehoord over de wedergeboorte en hopelijk hebt u er meer over gehoord. En daarin werd gezegd dat veel mensen het moment van de wedergeboorte zo makkelijk in hun leven niet kunnen bepalen. Wilhelmus Abrakel zegt zelfs, als wij het moment van de wedergeboorte willen bepalen, zijn we meestal te vroeg of te laat. Wij zijn nog wel eens verkeerd in dat soort dingen. En hoe weet je dat je wedergeboren bent? Dat is natuurlijk de volgende vraag. Ja, de vruchten van de wedergeboorte. De waarachtige droefheid naar God. Het toevlucht nemen door de krachtige, stuwende werking van de Heilige Geest tot de Christus der Schriften. Het zoeken bij de belofte die God wil uitdelen en toepassen aan het hart van verloren zondaren. Het ware geloof, de hoop, de liefde. Er zijn tekenen, kentekenen, kenmerken van het nieuwe leven. Alleen wat kan dat nieuwe leven, vooral in het begin, ook geschokt en geschud worden. U kent misschien dat bekende versje van John Newton, de dichter van Amazing Grace, dat is wereldberoemd. Maar die John Newton, die voor zichzelf veel zekerheid had over zijn aandeel in Christus, schrijft in de strijd van zijn innerlijke leven ook een gedicht als dit. Er is een vraag die ik brandend ben te weten, een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Misschien herkent u die twijfels in uw leven. En weet u wat dan zo belangrijk is, gemeente? Dat wanneer wij in ons leven dingen ontdekken waarvan we zeggen, dat zijn toch dingen die de Heer me gegeven heeft. Die preek waarop mijn leven veranderd is, die droefheid over de zonde die ik maar niet kwijt kon raken, dat levende gemis van God, dat u daar niet in gaat rusten. Prachtig onder woorden gebracht door de apostel Paulus, dus door de Heilige Geest zelf. Die droefheid naar God, zegt Paulus in 2 Korinthe 7 vers 10, werkt, zet u daar eens een streepje onder, de waarachtige bekering waar je nooit berouw van krijgt. Droefheid naar God is niet een stil meer. Je hebt soms mensen die spreken op het ene huisbezoek over, ja, ik ben toch wel bedroefd over mijn zonde. En het volgend jaar weer zoiets. En het derde jaar weer zoiets. En het komt nooit verder. Dat is niet bijbels. Professor Wissen schrijft ergens in een van zijn vroege werken, daar zit in de kenmerken, als ze echt beleefd worden, een verborgen stuwkracht naar Christus toe. En een zondaar kan nooit rust vinden alleen maar in kenmerken, al mag hij wel eens opademen. Maar hij weet het, ik moet hem leren kennen. En er komt een moment, en nu citeer ik hem letterlijk, dat alle kenmerken opgerold worden in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. Sta daarna, mijn beste vriend. Als je mag zeggen, ja, er zijn dingen in mijn leven gebeurd. En ik mag toch weten dat de Heere tot mijn hart gesproken heeft. Veracht het niet. Acht het zeker niet klein. Maar laat het verder mogen komen. Want dan komen we bij het tweede aspect van het kindschap. Elk wedergeboren christen, door woord en geest wedergeboorte, hoe klein het vlammetje van het geloof, hoe zwak de geestelijke kennis ook is, is een kind van God. Maar de Heere wil aan zijn kinderen ook innerlijk de zekerheid geven dat zij kinderen van God zijn. Vanavond is dat machtige hoofdstuk Romeinen 8 gelezen. Daar staat het in het begin van de schriftlezing. Deze geest getuigt met onze geest. Paulus spreekt hier op de toppen van het geloofsleven. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. De Heilige Geest wil in het leven van zondaren, zwakke gelovigen, worstelende christenen hun hart overtuigen en overbuigen. Ja, want die overtuigende werking van de Heilige Geest, daar wordt nogal eens eenzijdig over gesproken in onze kringen. Dat is het overtuigende werk, ontdekking aan zonde. Natuurlijk, dat kan niet gemist worden. Johannes 16 zegt het duidelijk. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Maar de Heilige Geest doet zoveel meer. Die wil zondaren ook overtuigen van het heil in Christus. Gaat Christus verheerlijken, uitstallen. En daarbij komt de overtuigende werking dat alle gewetensvragen en alle twijfelingen door de Heilige Geest worden weggenomen. Dat de gerechtigheid van Christus volkomen is voor de verzoening van de zonde. Dat het heil alleen in Hem te vinden is. En dat al onze tobberijen en al onze werken niet in aanmerking komen. De Heilige Geest overreed het twijfelende, aangevochten geloof. Het is waar. We noemen dat ook wel dat de Heilige Geest er het zegel op zet. En dan mag je het weten. Niet alleen een keer als van verre zien, ja, ik geloof het, Heere. Maar weten, nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En dan zijn we meteen bij het geheim van die aanneming tot kinderen. Nogmaals, om het duidelijk te houden. Kinderen van God zijn aangenomen zodra ze wederom geboren zijn. Maar de Heilige Geest gaat hen ervoor inwinnen dat ze het ook mogen weten. Tot kind aangenomen. Waarom? Prachtige woorden. Ze zijn heel kort. De belijdenis van Westminster wijdt aan de aanneming tot kinderen of de geestelijke adoptie, zo wordt dat ook wel genoemd, een heel hoofdstuk. Prachtig om eens een keer te lezen. Hoe gaat dat? Onze catechismus zegt kinderen van God. Of ze daar nu de zekerheid van hebben of minder zekerheid van hebben, ze zijn aangenomen kinderen. Uit genade. Om zijnentwil. Het geschenk van de aanneming tot kinderen, waar Paulus over spreekt hier in Romeinen 8, is een geschenk van Gods genade. En dat om zijnentwil. Gods eigen lieve Zoon, van eeuwigheid in goddelijke liefde verbonden met de Vader en met de Heilige Geest, moest daarvoor naar deze wereld komen. En het echte geheim, de echte achtergrond van de aanneming tot kinderen, ligt in onze tekst verklaard. Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Zo moet u dat om zijnentwil lezen. Zijn lieve Zoon, in welke hij een welbehagen heeft, naar de wereld gezonden, en dan niet een wereld die het prachtige kleed van de schepping vertoonde, waar de mens leefde in kennis, gerechtigheid en heiligheid, zoals Adam in het paradijs. Nee, een wereld verloren in schuld, een wereld verzonken in de dood, een wereld, zoals we vanmorgen hoorden, onder het gezag en de heerschappij van de duivel. Daar is hij gekomen. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt Gods eigen Zoon en hier duizelen mijn gedachten. Dan wordt Gods eigen zoon de dood ingezonden. En zegt God in het zwaarste lijden van de Heere Jezus Christus: Gij zijt mijn zoon niet. De zoon verworpen. De zoon verlaten. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Luther zei: wie moet er voor mij de dood in? Wie moet er voor mij de hel in? De lieve Zoon van God, de koning van Gods welbehagen, uitgeworpen buiten de legerplaats. Dat is niet voor te stellen. En als je dan ziet wat het hem gekost heeft, dat God hem niet gespaard heeft. De catechismus verwijst in een voetnoot hier naar Genesis 22. Het offer van Abraham, dat Abraham Isaac moet offeren, maar Isaac wordt gespaard. Er zit een lam of een ram in de struiken dat in zijn plaats geofferd wordt. En dan wil de catechismus zeggen: zo is Jezus in de plaats van Adams kinderen, in de plaats van u, kind van God. In de plaats van uw verloren bestaan, de dood ingegaan. En de plaatsbekleding van de Heere Jezus Christus, Hij in onze plaats, dat is de grond waarom God nou vijanden aanneemt tot kinderen. Kunt u het begrijpen? En tot vijanden zegt: mijn zoon, mijn dochter. Nee, niet om wat ze zelf zijn, want zij moeten het belijden met de verloren zoon: Heere, ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. En dat is een belijdenis die nog wel eens een keer terugkomt ook in de levenspraktijk en de levensstrijd van Gods kinderen: niet meer waard. Of zoals het staat in het begin van de profetie van Hosea. Als Hosea kinderen krijgt en die kinderen tot tekenen worden voor Israël, voor het afgodische Israël, voor het zondige Israël. Loami heette één. Niet mijn volk. Loruchama, niet ontfermd. Afgekeurd, aan de dood overgegeven. Dat hebben we verdiend. Maar hij in onze plaats. En als je dan denkt aan dat woord adoptie. Wij kennen allemaal, misschien ook verschillende in de gemeente, dat ouders, misschien geen kinderen, of misschien wel kinderen, toch ook kinderen adopteren uit liefde. Uit bewogenheid. Uit ontferming, en dat is prachtig. Maar als God adopteert, ja, dan adopteert hij ook uit bewogenheid. Maar wie adopteert hij dan? Vijanden. En zijn eigen lieve zoon moest in hun plaats sterven. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. En dat loopt door in de volgende vraag en het volgende antwoord. Want die namen, Gods Zoon, die ons naar de eeuwigheid verwijzen, maar ook naar het wonder van de aanneming tot kinderen, dat is verbonden met onze Heer. Wat betekent die naam? Het is u vast verteld, meerdere malen door de dominees die hier voorgaan, en ook door uw eigen predikanten. De naam Heer in het Nieuwe Testament, dat is curios. Maar die naam Heere in het Nieuwe Testament heeft zijn achtergrond in het Oude Testament. En als u in uw Bijbel thuis bent, dat weten zelfs de jongeren heel goed, dan zie je dat in het Oude Testament er twee namen Heere zijn. Heere met één hoofdletter en Heere met vijf hoofdletters. In het Hebreeuws is de naam Heere met vijf hoofdletters door onze statenvertalers gebruikt voor de grote godsnaam. De naam Jehovah of Yahweh, die in het brandende braambos aan Mozes werd geopenbaard. De naam van Gods verhevenheid, maar ook de naam van Gods verbondstrouw. Maar er is ook een iets andere naam, Heere, die met één hoofdletter, Adonai. En Adonai betekent eigenlijk machtige, heerser, koning. En weet u wat nu het prachtige is? Die twee namen vloeien in één in het Nieuwe Testament. Als Jezus Heere genoemd wordt, dan betekent dat allereerst, Hij is Jehovah. Hij is de God die bij de brandende braambos zich openbaarde. De Almachtige. De God van eed en verbond. Maar Hij is vooral, en daar ligt wel meeste accent op in het Nieuwe Testament, gebieder, eigenaar, koning. Laten we maar lezen wat er gezegd wordt in verband met de naam Heere. Omdat U ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo zich tot een eigendom gemaakt. In de oertekst, de Duitse oertekst van de catechismus, wordt voor heerschappij een wat ander woord gebruikt. Alle geweld. Alle geweld. Alle tirannie van de duivel. Daar kom ik op terug. Want wat is de naam Heere in het Nieuwe Testament vooral? Die naam Heere betekende in de cultuur van die tijd machthebber, gezagsdrager. Het was een van de namen van de Romeinse keizer, keizer Augustus en Tiberius. Want tijdens de regering van deze twee keizers heeft de Heere Jezus geleefd. Het was een eretitel. Maar langzaam werden die keizers, dat begon nog niet zo erg bij Augustus hoor. Maar vooral die latere keizers, dat waren ware tirannen, sommigen tenminste. Die lieten zich als God vereren. En dan kreeg Curios, Heere, in het maatschappelijke leven van het Romeinse Rijk, de gevoelswaarde van God. Keizer Domitianus leefde aan het einde van de eerste eeuw, liet zichzelf openlijk vereren als Dominus et Deus, Heere en God. En als hij dat niet wilde, en op een gegeven ogenblik kwam de praktijk in zwang dat je elk jaar een keer een korreltje wierook moest gooien op het altaar van de keizer, en zo je trouw, je loyaliteit aan de keizer moest bewijzen. Als je dat niet wilde, als je de keizer geen Curios noemde, dan kon je de dood. Dan kon je de marteldood in. En heel veel van de vroege martelaren zijn vanwege het feit dat ze Jezus Curios noemden, Zoon van God, Jehovah, gebieder over mijn leven, en weigerde die eer aan de keizer te geven, zijn voor de leeuwen geworpen. Zo scherp ging het in de tijd van het Nieuwe Testament en daarna al toe. Maar de uitleg van onze catechismus van dat woord Heere wordt weer heel persoonlijk, niet? Wat doet Hij als Heere, zegt onze catechismus nu eigenlijk in het bijzonder? Waarom verwerpen wij de godheid van de keizer en de macht van het Romeinse staatsapparaat? Omdat Jezus Christus, zegt het geloof, ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Dat is het eerste. Het wezenlijke van het christelijke geloof is dat Christus de zijne verlost van de zonde en van de schuld, niet door goud of zilver, dat is een woord uit de eerste brief van Petrus, maar met zijn dierbaar bloed. Ja, en dan zeggen sommige vertalingen zijn kostbaar bloed. Dat kan het woord ook wel betekenen, hoor. Dat zal ik niet ontkennen. Maar daar zit in het woord dierbaar toch iets. Iets veel diepers dan kostbaar. Kijk, je kan het vergelijken met de ring die ik aan mijn hand draag. Die ring is in zekere zin kostbaar. Zeker met de goudprijs van vandaag. Als ik hem in zou leveren bij een munthandelaar, kreeg ik er geld voor. Kostbaar. Maar daarom draag ik hem niet. Ik draag die ring omdat er een naam in staat. De naam van mijn vrouw. En daarom is die ring een teken wat mij dierbaar is. Wat dierbaar is, is in wezen niet in geld uit te drukken. Alleen in liefde. En daarom hecht ik aan dat woord. Dierbaar bloed. Ja, het heeft de Heer Jezus veel gekost. Maar voor het geloof is Hij dierbaar. Dat is niet in geld en goud in de schatten van deze wereld uit te drukken. En dan zit daarachter die uitdrukking ook in de brief van Petrus deze gedachte. De gedachte van een slaaf. Een kurios, een heer, of dat nu de keizer van Rome was, maar ook andere machtshebbers. Pontius Pilatus werd ook kurios genoemd. Machthebbers werden kurios genoemd. En een van de tekenen van hun macht in dat oude Romeinse Rijk was dat ze slaven bezaten. Nou zegt u, slavernij, dat is heel verkeerd en dat is ook zo. En als wij denken aan al die toestanden van het slavernijverleden van met name Nederland en Engeland in de 17e eeuw en daarna, daar moeten we ons als Europa collectief voor schamen. Uitbuiting, verkrachting en noemt u het allemaal op van die arme negerslaven uit Afrika. En de hoge heren theologen begonnen zich zelfs af te vragen, hebben zulke mensen eigenlijk wel een ziel? Vreselijk. Daar zijn dingen gebeurd die we beter toe kunnen dekken. Maar je kan ook anders slaaf zijn. In het Romeinse Rijk had je slaven die echt uitgebuit werden. In de zoutmijnen, in de ijzermijnen, op de galeien. Maar je had ook huisslaven. En als de Bijbel het heeft over dienstknecht of slaaf, dan moet u daaraan denken. En vaak hadden deze mensen een redelijk goed leven. Nee, ze waren geen vrij mens. En dat knaagde natuurlijk wel eens aan zo iemand. Dat kun je je voorstellen. Maar er werd voor hen gezorgd. Ze werden soms, als ze ziek waren, verpleegd. Denkt u maar aan die centurio, die Romeinse hoofdman over 100... waarover in het evangelie geschreven wordt. Die man die had zijn dienstknecht, zijn slaaf staat er zo lief, dat hij de Heer Jezus ging vragen om genezing. Wel nu, hoe werd zo'n slaaf nou gekocht en vrijgelaten? Laten we nou proberen heel eenvoudig te zeggen hoe dat toeging op zo'n slavenmarkt. Natuurlijk ook geen beste geschiedenis. Maar dan stonden ze op een verhoging en dan kwamen kopers langs en dan werd er geboden en dan werd zo iemand in dienst van een heer of van een adellijke dame genomen en er werd geld voor betaald, goud of zilver. Wel zegt het beeld van onze tekst, zo heeft de Heer Jezus voor zijn kerk betaald. Geen goud en zilver, maar de dierbare prijs van zijn bloed. Ja, het bloed van Christus heet in de Bijbel een prijs die betaald wordt. Aan wie betaalt Christus de prijs? Aan de duivel? Met alle eerbied gezegd, gemeente, de duivel krijgt geen kwadrantpenning, geen cent. Want we hebben het vanmorgen gehoord, de duivel is de indringer. Hij heeft geen recht op deze wereld. Hij heeft geen recht op zondaren. Ook al heeft hij ze onder zijn bewind. Christus stort de prijs van zijn bloed niet voor de duivel. Maar hij betaalt de schuld aan zijn vader. Ook hier weer een mysterie, niet? Dat Christus als hij sterft en stervende de geest geeft en zegt het is volbracht, dan offert hij zijn eigen dierbaar bloed op aan de Vader ter verzoening van de zonde. En als de Vader het offer van het bloed van Christus ziet, dan ziet hij allen die door het geloof achter dat bloed van Christus leerde schuilen niet meer aan in hun zonde. Maar zegt hij het, de prijs is betaald. Er is verzoening. Er is bedekking en vergeving in het dierbare bloed van Christus. Als God de Vader het bloed van Christus ziet, dan ziet hij het wettig betaalmiddel voor alle zonden en schulden van heel zijn kerk. En dat is nu ook het geheim van de Heere Jezus Christus als hij na zijn lijden en sterven en opstanding ten hemel vaart. Dan zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën dat hij de hemelen is binnengegaan, niet zonder bloed. Hij komt de hemel binnen op de hemelvaartsdag. Vandaar dat we die dag wel uitvoeriger zouden mogen vieren, hoor. Hij komt de hemel binnen met zijn dierbare bloed en laat als het ware zijn doorboorde handen zien. Vader, zie mijn bloed. Ik heb verzoening gevonden. En op grond van dat bloed leeft hij dag en nacht zonder ophouden om voor zijn kerk te bidden. Vader, bewaar ze in deze wereld. Wat een gedachte, hè? Midden in deze coronatijd, met alle politieke en maatschappelijke ontwikkelingen wereldwijd, de Heere Jezus bidt op dit ogenblik voor heel zijn kerk. Vader, ik bid u dat u ze bewaart van de boze. Vader, ik bid u, breng ook nog anderen toe die door de woorden van mijn discipelen en mijn trouwe dienaren in uw naam zullen geloven. Dierbare bloed, dat is de prijs die betaald is. Dat is de reden waarom God zijn kerk in vrije gunst aanziet. Dat is de reden waarom de kerk bewaard wordt en de poorten van de hel ze nooit zullen overweldigen. Dan word je toch niet moe, zoals Paulus, om te zeggen, waarin zou ik dan anders roemen? Waarin anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus? Maar er is meer. Niet alleen verlost hij, koopt hij. Koopt hij los uit de macht van de zonde. Er staat uitdrukkelijk bij, en daar raakt de preek van vanmorgen aan de preek van vanavond, van alle heerschappij des duivels verlost heeft. Ja, we hebben het gezien. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekt wie hij kan verslinden. De duivel verzoekt. Maar als Christus zijn geest geeft in de handen van zijn Vader, de geest van de Zoon terugkeert naar het eeuwig Vaderhuis, dan is de duivel overwonnen. Luther zegt het zo kernachtig, zoals alleen hij het kon zeggen, denk ik. Hij zegt, daar heeft op Golgotha twee soorten bloed gevloeid. Het bloed van mijn lieve zaligmaker, Jezus Christus, maar ook het bloed van de oude slang. Want daar waar Christus sterft, heeft hij de kop van de oude slang vermorzeld. En zoals Paulus schrijft in Colossenzen 2, hem openlijk aan het kruis genageld en hem overwonnen. En dat is nou voor het geloof zo'n grote troost. Als het geloof functioneert, beoefend wordt. Want het kan zo zijn dat je in allerlei aanvechtingen zit. En ik denk dat de tijden zo zijn dat de aanvechtingen van de boze krachtiger en krachtiger zullen worden, omdat hij weet dat hij een kleine tijd heeft. Waar moet je het dan zoeken? Waar moet je het zoeken? Onze krachten, we hebben het gezongen uit de berijming van het gebed des Heren vanmorgen. Onze krachten zijn ontoereikend. Wij zijn niet bestand om de boze te weerstaan. En als hij met zijn staart nog rake klappen uitdeelt, dan zouden we bezwijken. Maar er is er één die in de troon is, die de boze heeft overwonnen. En weet u wat daar de vrucht van is? Dat al die heerschappij of dat geweld, die tirannie van de boze, die de strijdende kerk hier op aarde kan ervaren, dat Christus laat zien: ik heb de boze overwonnen. En in de strijd en in de nood en in de moeite, o pelgrim op weg naar de eeuwigheid, daal ik af. Daal ik af als de medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. En kom ik uw zwakheden, we hebben het gelezen uit Romeinen 8, mede te hulp. En dat kan midden in de strijd van het leven zoveel kracht en moed geven. Heer, u bent er. En een kind van God in de strijd, wat de blik mag slaan op de Heer Jezus Christus, zegt: u bent er weer. U hebt me niet verlaten. En u hebt me niet vergeten. En dan worden al de vragen van het hart en al de strijd van het leven niet onmiddellijk opgelost. Maar dan krijg je weer hoop en moed om verder te gaan. En dan mag je het ook wel eens zeggen wat Luther zei. En Luther wist wat aanvechtingen van de boze waren. Duivel, je zal het niet winnen. Want de koning leeft. En hij is in de troon. En heeft alle banden en alle aanslagen van uw vorst der duisternis stuk geslagen. En dan tenslotte, dat is het laatste stukje van dit rijke antwoord, mij tot zijn eigendom maakt. Ja, dan vallen de twee stukken van zondag 13 in elkaar. Wie tot kind wordt aangenomen op kosten van het dierbare bloed van Christus, wordt ook eigendom van Christus. Natuurlijk is dat weer taal die ontleend is aan dat beeld van die slavenmarkt, van die huisslaven die gekocht werden. Als ze dan gekocht werden, werden ze het eigendom van hun meester of hun meesteres. En ik heb al aangeduid, dat kon in de praktijk natuurlijk best moeilijk zijn. Je zal maar een wrede meester als keizer Caligula gehad hebben, die met een knip van zijn vinger je naar de galeien kon sturen of erger. Maar in dit huisgezin van het geloof hebben we een goede meester. En is het genade, zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, want die komt hier terug, is het genade als je niet meer van jezelf bent. Als je van Adams kind eigendom van hem wordt. Als je die oude meester, ook al struikel je nog in velen, niet meer van harte hoeft te gehoorzamen. Als je hem mag dienen. En dat kunt u heel concreet maken, gemeente. Dan zijn mijn handen, als ik het eigendom van hem ben met lichaam en ziel, mijn handen niet meer van mezelf. Mijn voeten niet meer van mezelf. Mijn oren niet meer van mezelf. Mijn ogen niet meer van mezelf. Mijn denken niet meer van mezelf. Mijn hart niet meer van mezelf. En dan ligt de vraag aan het slot aan u en aan jullie allemaal. Van wie zijn jouw ogen? Van wie zijn mijn ogen? Wat zien ze allemaal in deze tijd vol beelden en beelden en beelden? Je wordt er overspoeld. Zijn je ogen al geworden de ogen van het geloof? Zijn eigendom? Van wie zijn je oren? Het rumoer en het gefluister van de wereld en van de boze. Of zijn je oren geopend? De Bijbel noemt dat ook doorboord. Zodat de woorden van Christus in je hart zijn gezonken. En hoe zit het met je voeten? De Bijbel zegt ergens van de goddelozen dat hun voeten snel zijn om verderf te stichten. En bloed te laten vloeien. Maar de Bijbel heeft het ook over voeten die geschoeid zijn met de bereidheid van het evangelie. Kortom, in één woord. Wie is uw eigenaar? Van wie is uw ziel? En van wie is uw lichaam? Ook jullie lichaam. En ziel, jongelui. Neem die vraag vanavond mee. En breng hem voor het aangezicht van de Heer. Want als we vreemdeling zijn van deze dingen, van het kindschap en van het dienstknecht zijn van God en van de Heer Jezus Christus, dan zijn we nog van onszelf. Nee, dan zijn we van de duivel. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer. Tegen de Joodse leiders in zijn dagen, die het prat opgingen dat ze Abrahams kinderen waren. Gij zijt uit uw vader de duivel. Wil je voor hem leven? Wil je voor hem sterven? Wil je al je gaven en talenten in zijn dienst besteden? Hij is een harde meester. Hij heeft niets anders op het oog dan je eeuwige ondergang. Dat is het geweld. Het geweld. De tirannie van de duivel. Daarom wat ik je bidden mag. In de naam van de Heere Jezus Christus. En in de naam van het bloed wat hij gestort heeft. En waarvan Paulus zegt, daarom dringt ons de liefde van Christus. Laat u met God verzoenen. Want als je zo kind van de Heere mag worden, op kosten van een ander, dan zegt onze tekst, zal hij ons dan ook niet met hem alle dingen schenken. Geen beperking. Geen schraalheid. Alles. Al wat u ontbreekt, schenk ik. En het einde is, nee, niet de eeuwige nacht. Niet het geweld van de boze. Maar de trouwe zonen van de Heer. Niet trouw door eigen kracht, maar trouw door zijn genade. Zijn eigendom geworden. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Amen. Dankzegging en gebed. Ja, Heere, we danken u dat de weg geopend is. Dat het bloed gestort is. Dat de duivel overwonnen is. Wil u door de werking van uw Heilige Geest deze dingen uitdragen. Onder ons in de gemeente, maar ook indragen in onze harten. Opdat onze harde harten verbroken worden. Voor het eerst of ook opnieuw. Heere, laten deze woorden, en ze zijn in alle eenvoud en van onze kant in alle gebrek gebracht, mee mogen gaan deze week in. Te midden van alle dingen die ons bezighouden, verwarren kunnen, laten ze moed geven. Laten ze ons vernederen. Ja, doe met uw woord, Heere, wat u behaagt. Want zo hebt u het beloofd, Heere. Het zal niet ledig wederkeren, maar doen wat u behaagt, maar alstublieft, laat het tot bekering, tot geloof, tot aanneming, tot kinderen mogen zijn. Zegen u ons, onze kinderen, kleinkinderen. Zegen u onze gezinnen. Zegen u ons werk. Zegen u ons bij alle dingen. En breng ons volgende week zondag in de kerk of op een afstand weer samen. En laat ook dan uw woord krachtig en helder mogen zijn. En gebruik het, Heere, tot bekering van zondaren. En tot opbouw van uw eeuwig en hemels koninkrijk. We vragen dat terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf op deze zondag. Alles is van u. Alles is van u, Godzoon, onze Heer. Amen. Psalm 116, vers 9 is onze slotzang. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon, gij slaakte mijn banden. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
geloof in God. Ik geloof in God.